De laatste keer dat ik hier was in november. Ik ga u niet vragen of u nog weet waar ik toen over gesproken heb. Maar als je het plaatje ziet, herinner je het misschien. Ik had toen gezegd van ik ga de brieven van Christus aan de 7 gemeenten in Klein-Azië behandelen. Dat zijn hoofdstukken 2 en 3 uit Openbaring. En ik ben een paar jaar geleden gefascineerd geraakt door die brieven en door wat in de rest van de Openbaring staat. En ik vond het eigenlijk heel bijzonder dat wij ons focussen vaak op de brieven van Paulus, maar niet op de brieven van Christus. Terwijl er hier 7 brieven staan van Christus aan zijn gemeente. En we hebben toen gesproken over de gemeente aan Efeze, die hun eerste liefde waren kwijtgeraakt. Misschien kun je het je nog herinneren. De gemeente van Efeze kennen we, want Paulus heeft ook aan Efeze geschreven. Dus dat geeft een zekere verbondenheid. Maar de andere gemeenten zijn niet zo bekend, maar wel heel erg de moeite waard. Het is heel bijzonder als je Openbaring opslaat en als je daar begint te lezen. In hoofdstuk 1, daar staat, en dat heb ik toen ook gezegd, maar ik herhaal het nog een keer omdat het zo vreselijk belangrijk is. Het is overigens, staat in mijn Bijbel en in jullie Bijbel waarschijnlijk ook, Openbaring van Johannes. Maar het boek begint met Openbaring van Jezus Christus. Het is de openbaring van Jezus Christus aan Johannes en die dat weer doorgeeft aan ons. En dan schrijft hij in vers 3, gelukkig is die wie dit voorleest. Nou, ik mag vanochtend jullie voorlezen uit Openbaring, dus ik ben gelukkig. Dat staat hier. En gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Dus ook jullie zijn gelukkig, want je hoort ernaar. En het is het enige Bijbelboek wat zegt van als je dit leest en als je hiernaar luistert, dan zul je gelukkig zijn, dan zul je gezegend worden. Dat is een enorme belofte voor deze preek, zou ik bijna zeggen, voor mijzelf en voor jullie. Wat mij ook opviel in het eerste hoofdstuk, Johannes, hè, die zit daar op Patmos, die is daarnaar verbannen door keizer Domitianus. Dat was de broer van de keizer, de veldheer, die Jeruzalem heeft vernietigd in het jaar 70 na Christus. Hij was een fel christenvervolger en die heeft Johannes geprobeerd te vermoorden. Dat is niet gelukt. Uiteindelijk heeft hij hem verbannen naar Patmos en daar krijgt Johannes dit visioen. En hij schrijft dus dat boek Openbaring. En toen dacht ik, Johannes, de apostel die Jezus lief had. Johannes die het evangelie heeft geschreven. Johannes die 3 brieven heeft geschreven in de Bijbel. En nu Openbaring, 5 brieven. Die op hoge leeftijd is gekomen. Die aan de boezem van de Heer Jezus heeft geleefd toen hij op aarde was als mens. En dan openbaart Jezus Christus zich aan Johannes op Patmos. En dan beschrijft Johannes, en dat moet je dan thuis maar eens lezen, hoe Jezus eruit ziet. En dan wat mij zo opviel in vers 17 van hoofdstuk 1. Dan staat daar, toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Even tot je door laten dringen wat daar gebeurt. Johannes die zo bekend was met Jezus, die een vriend van hem genoemd wordt, op het moment dat hij Jezus ziet zoals hij is in de hemel, valt hij als dood voor zijn voeten neer. En ik heb toen in november dit ook gezegd, maar ik denk het is goed om het te herhalen. We hebben te maken met een heilige God. Met een God die in Jezus als mens naar ons toe is gekomen, maar die nu in de hemel is, aan Gods rechterhand zit. En hij is ontzagwekkend, maar ook ontzettend lief. En we hebben gezongen, er is geen afstand. En toch lezen we hier dat Johannes als dood voor zijn voeten neerzet. Maar, staat er dan, hij legde zijn rechterhand op me en zei, wees niet bang. Dus Johannes ziet hoe Jezus is als zoon van God in de hemel. En Jezus legt zijn hand op hem en troost en zegt, wees niet bang. En Johannes krijgt een opdracht, vers 19, schrijf daarom op wat je gezien hebt, hoe ik er nu uitziet. Nou, dat is de hele beschrijving in hoofdstuk 1. Wat er nu is, dat zijn die 7 gemeentes. De gemeente, die is er nu. We leven in het tijdperk van de gemeente. En wat hierna zal gebeuren, dat is wat we dan in hoofdstuk 4 en verder kunnen volgen. Nou, wat heeft Johannes gezien? Hij heeft gezien Christus te midden van 7 gouden lampenstandaards en 7 sterren. En dan zegt Christus, die 7 standaards, dat zijn de gemeente, en die sterren, dat zijn de leiders van de gemeente. En ik sta daar middenin. Ik sta centraal. En de brieven aan die 7 gemeenten, die moeten ook aan al die 7 gemeenten worden voorgelezen. Dus iedere gemeente hoort wat Christus tegen elke gemeente zegt. Het is niet zo van, het is aan de brief aan Efeziërs alleen voor de Efeziërs. Die van Thyatira, waar we vanochtend naar gaan kijken, is alleen voor die van Thyatira. Nee, het ligt allemaal open. Iedere gemeente hoort wat Christus tegen de gemeenten zegt. Dus ook deze brieven die geschreven zijn voor toentertijd, die 7 gemeenten, zijn ook voor ons bedoeld. En wij kunnen daar ook lering uit trekken. Nou, vanochtend lezen we over de gemeente aan Thyatira. En die wil ik graag met jullie lezen. Dan mag de volgende dia, dat ik zou ze eventjes aangeven. Mag ik de volgende dia? Dan gaan we lezen vanaf hoofdstuk 2, vanaf vers 18. En dan moet ik even mijn leesbril pakken, want anders gaat het niet goed. Schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Ik heb vorige keer al gezegd, de engel, dat wil zeggen niet een engel in de hemel die daar iets voor Thyatira doet. Nee, dat is de leider, de voorganger van de gemeente in Thyatira. Dus wij zouden zeggen, schrijf aan Marco in Veenendaal. Ongeveer zo. Schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons. Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent. U doet nu zelfs meer dan vroeger. Nou, dat is een. Nou, als Christus dat in ons zou schrijven, dat zou toch een geweldige bemoediging zijn. Hè? Maar dan gaat hij verder. Maar dit heb ik tegen u. U laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan. Terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heiders offervlees verleidt. En hoewel ik haar de tijd heb gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven. Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar plegen in ellende storten, tenzij ze met haar breken. Haar kinderen zal ik laten sterven aan een dodelijke ziekte. Laat elke gemeente beseffen dat ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrond. En dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden. En tegen de rest van u in Thyatira, al degenen die haar leer niet aanhangen en die zich niet hebben verdiept in de zogenaamde verborgenheden van Satan, zeg ik. Ik leg u maar één last op. Houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. Wie overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik macht geven over alle volken. Met een ijzeren herderstaf zal hij hen hoeden. Als aardewerk worden ze verbrijzeld. Ik geef hem macht, zoals mijn vader die aan mij heeft gegeven. En ik zal hem ook de morgenster geven. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Tot zover Deze schriftlezing. Het bijzondere is, mag ik volgend plaatje? Het bijzondere is van al deze 7 brieven dat er een bepaalde opbouw in zit. Het is een bestemming, vandaag geadresseerde, aan Thyatira. Een beschrijving van Christus die in elke gemeente, voor elke gemeente eigenlijk heel uniek is. En heel specifiek op hun situatie. Dan komt een stukje eerbetoon, dat hebben we ook gelezen. Vaak een vermaning met gevolgen, een oproep tot omkeer en een belofte aan de overwinnaars. Dat zijn wij, daar komen we straks nog even op terug. Wanneer ben je nou een overwinnaar? En altijd een oproep om te luisteren. En er is één uitzondering, en die brief gaan we ook nog wel een keer lezen, aan de gemeente die verdrukt wordt. Smyrna, daar vinden we geen vermaning. Heel bijzonder, een gemeente die helemaal verdrukt in de verdrukking leeft. Daar volgt geen vermaning, maar alle andere gemeentes hebben toch iets van een vermaning. En dan zitten we misschien met de billen geknepen en de tenen samengerond. Want, oh jee, een vermaning. Maar als Jezus ons vermaant, dan is dat altijd om hem dichter bij hem te brengen. Dan is dat niet om te oordelen of te veroordelen. Maar Jezus wil ons vermanen. Hij wil ons eigenlijk datgene wat verkeerd is, wil hij weghalen. Zodat we nog meer van zijn liefde, nog meer van zijn trouw mogen ervaren. Zoals wij onze kinderen ook vermanen om ze op te laten groeien tot goede, liefdevolle mensen. En dat we ze op het rechte pad willen houden. Nou, Thyatira. Mag het volgende plaatje. Thyatira is een plaats die ons nu niet zoveel meer zegt. Als je gaat kijken op de atlas vind je hem ook niet. Dat heet nu Akisar. Witte kasteel of witte burcht. Maar van de derde eeuw voor Christus tot ongeveer in de 17e eeuw heette die plaats Thyatira. Daarvoor was het Pelopia en nu is het Akisar. Dus we vinden dat in Turkije, in dat kleine Azië, dat deel, vinden we dat terug. Thia was een dochter van priesteres van de god van Dionysus. En dat was geen beste. Dat was een god en die stond voor wijn en extase. Nou, dat is niet zo. Dat zegt wel iets. Het was een Macedonische kolonie waar veel Romeinse soldaten leefden. Maar wij kennen Thyatira nog een beetje van Lydia. En dat was niet Lydia, mijn vrouw, maar dat was Lydia die Paulus ontmoette in Macedonië. En waar op het vasteland van Europa voor het eerst het evangelie klonk aan haar. En zij kwam uit Thyatira en we lezen van haar dat ze een purperverkoopster was. Nou, Thyatira was een stad waar heel veel ambacht was. Het was een stad die niet echt heel erg strategisch lag, niet aan een haven, niet bovenop een berg. Maar er was wel heel veel handwerken purper werd er gemaakt. Dat is een kostbare rode kleurstof. En er waren koperslagerijen, er was allerlei ambacht. En elke gilde van dat ambacht had zo zijn eigen god die aanbeden werd. Dus er was heel veel afgoderij. Er is daar een christelijke gemeente gebleven tot 1922, heel bijzonder. En in 1922, tijdens de Turkse Vrijheidsoorlog, zijn de 7000 Griekse christenen die daar nog woonden, orthodoxe christenen, die zijn vermoord en afgeslacht. En dat was ook het einde van het christendom daar in Thyatira. En je vindt er nu alleen nog maar de moslimbeweging. Maar het bijzondere is dat in Londen, en daar kwam ik achter in de voorbereiding, nog steeds een aartsbisschop van Thyatira zit met een locatie, met een vestiging. Nou, dat is Thyatira. De plaats waar de brief aan gericht wordt. Nou, Christus stelt zich voor, en dit is de vierde brief die in de volgorde van deze zeven staat. En hier voor het eerst wordt voluit gezegd, dit zegt de Zoon van God. Christus openbaart zich en noemt zich hier heel expliciet Zoon van God. Die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons. Nou, dat verwijst terug naar de beschrijving die hij ook van zichzelf in hoofdstuk 1 geeft. Ogen als vlammend vuur. Niets ontgaat hem. Nou, dat kan je vervelend vinden, want dat is zoals mijn generatie, denk ik, in wat strengere kerken is opgevoed. God ziet alles en die zal alles vergelden en die zal, ja, God straft onmiddellijk, weet je wel, want hij ziet alles. Maar ik denk altijd aan die tekst in het Oude Testament uit de Koningen. Daar staat dat Gods ogen gaan over de ganse aarde. Kennen jullie die tekst? Gods ogen gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wie hart volkomen naar hem uitgaat. Hij ziet alles. We hebben gezongen dat hij onze zwakheden ziet. Maar dat hij ook ziet wat onze noden zijn. Hij wil ons bijstaan. En hij wil ons ook vermanen, omdat hij alles ziet en graag wil dat we rein voor hem leven. Hij heeft voeten als brons. Dat vond ik wel bijzonder. Ik zei net, in Thyatira had je veel ambachten. Je had koperslagerijen. Nou, brons is een mengsel van koper en tin. Dus ik denk dat het een beeld is wat in Thyatira wel aansprak. Voeten van brons. Weet je, het onderstreept het onwankelbare gezag waarmee hij zal oordelen. voeten die stevig staan en ogen die alles zien. Nou, dan komt er een hele rij mooie dingen. Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent. Weet je, daden, ik weet wat u doet. Toch zijn het niet de daden die ons bij God brengen. Maar wij zijn geschapen om de daden te doen die God voor ons voorbereid heeft. Om daarin te wandelen. Efeze 2 spreekt daarover. God heeft alles voor ons voorbereid, zodat wij in de goede daden kunnen wandelen tot zijn eer. We worden niet gered door die daden, maar als God die daden ziet die wij doen, die hij heeft voorbereid, dan is hij daar blij mee. En we doen dat in liefde. De gemeente wordt geprezen. Weet je, in tegenstelling tot Efeze, wat we in november bekeken hebben, waar die liefde eigenlijk verdwenen was, maar waar men wel heel strak op de leer was. Want ze hadden een hekel aan de Nicolaïten. Ik ga dat nu niet weer herhalen. Ze hadden een hekel aan de valse leer. Het was een hele zuivere gemeente, maar de liefde was op de een of andere manier vertrokken. Er werd heel goed gelet op of je wel het juiste deed, maar de barmhartigheid naar elkaar was er niet. Liefde. Maar we zullen zien dat het in Thyatira net andersom was. Daar was nog wel de liefde, maar de leer werd veronachtzaamd. Ze worden geprezen omdat ze gelovig zijn. Weet je, Hebreeën 11 zegt van dat zonder geloof het onmogelijk is om Christus welgevallig te zijn, om God welgevallig te zijn. Geloof wil ik zeggen, vertrouwen hebben. Vertrouwen, jezelf overgeven aan hem. Ze worden geprezen over hun hulpvaardigheid die in liefde wordt gegeven. Wat een zegen als je geholpen wordt. Wat een zegen als er mensen om je heen staan. Ook in situaties waar we net tijdens de mededelingen van hoorden, waar het niet goed gaat. Dat er mensen zijn die je steunen, maar dat er ook mensen zijn die zich willen inzetten voor de beamer. En als het dan een keer fout gaat, laat het dan maar, is dat zo erg? Weet je, dat er hulpvaardigheid is. Niet ambtelijk en niet berekend, maar gewoon uit liefde voor elkaar. Dat je elkaar wilt nastaan, bijstaan. En standvast, dat dingen doorgaan met waar je verantwoordelijk voor bent. Ook al is het een keer moeilijk, ook al valt het eens tegen, ook al krijg je commentaar, ook al word je niet begrepen. Maar dat je staat voor wat je doet, voor wat je hebt voorgenomen. Nou, daar wordt deze gemeente voor geprezen. En dan wordt er gezegd, u doet nu zelfs meer dan vroeger. Meer dan vroeger. Er is dus groei. Er is groei in al deze dingen, want het is meer dan vroeger. En groei, vrienden, dat is iets wat ons angstig kan maken. Want wat als er geen groei is? Of hoe zie je groei? Er zijn christenen die zeggen van nou, als ik geen groei in het leven zie van een christen, dan is het niet echt. Dan heeft hij zijn behoudenis misschien wel verspeeld. En anderen zeggen van ja, als ik geen groei zie, misschien heb je dan wel nooit echt een keuze voor Christus gemaakt. Misschien heb je dan wel nooit de redding ontvangen. En ik denk dat beide niet waar is. Er kunnen allerlei omstandigheden zijn, maar groei is niet een automatisme. Het is niet dat je als christen automatisch groeit. Het is net als met kinderen, die groeien wel, maar als ze onvoldoende te eten krijgen, onvoldoende liefde krijgen, dan groeien ze slecht. Dus voor groei is wel iets nodig. Je moet er wel iets voor doen. Waarom zou de gemeente anders geprezen worden? Als het een automatisme was, als het vanzelf gaat, waarom zou God ze dan prijzen? Waarom zou Christus ze dan prijzen? Dus het vraagt inspanning. En het vraagt die zaken als liefde, hulpvaardigheid, standvastigheid. Die maken dat je steeds een mooiere christen wordt. En dat is wat God graag van ons wil, dat wij steeds mooiere christenen worden. Die een uitstraling hebben naar de wereld. Die getuigen zijn naar de wereld. En van waar mensen zeggen, ja, dat is wel wat. Dat christendom. Maar dan volgt die vermaning. Want wat er gebeurde, men negeerde de heiligheid van God. En er werd een valse leer toegestaan. En er wordt Izebel genoemd. Nou, we kennen de naam Izebel, hè, het Oude Testament, de vrouw van koning Ahab. Koning Ahab had een vrouw uit het buitenland gehuwd. Die bracht haar eigen goden mee, die Abaal, en die werden aanbeden. We weten niet helemaal zeker of het een symbolische aanduiding is, dat het Izebel wordt genoemd, maar dat er eigenlijk een soort verkeerde stroming wordt bedoeld. Of dat het een echte vrouw is. En als het een echte vrouw is, dan weten we ook niet zeker of het er echt een naam is, of dat ze als zodanig wordt aangeduid, zoals wij willen zeggen, van, wat ben jij een Judas? Dat tegen deze vrouw wordt gezegd van, wat ben jij een Izebel? Maar dat is ook eigenlijk niet zo belangrijk. Waar het hier om gaat is dat in de gemeente, ondanks dat het qua liefde goed gaat, dat ze elkaar helpen, dat er iets is wat toegelaten wordt, wat niet goed is. Wat de heilzame leer niet meer verdraagt. En dat er iemand is die een element in de gemeente brengt waarvan Christus zegt, dat is verkeerd, dat is niet goed. Thyatira had de deur opengezet voor verkeerde dingen. Misschien vanuit die afgoderij van de gildes. En een valse leer heeft altijd iets aantrekkelijks. Weet je, waarom? Omdat het soms zo redelijk klinkt. Soms zelfs goed. En het geeft toestemming aan bepaalde gevoelens van zonde en van vleeselijkheid die ons goed uitkomen. Op wat voor manier dan ook. Weet je, er zijn mensen die willen graag rijk zijn. Die willen graag rijk worden. Ik denk dat dat een voedingsbodem is voor een welvaartsevangelie. En het is niet verkeerd om rijk te zijn. Maar als je het gaat vertalen naar, als je christen bent, dan word je rijk. Dan kom je op een heel verkeerd pad. Of je zegt van nou, ik ga bepaalde normen wat veranderen, wat verlagen. Als de Bijbel zegt van nou, het is goed dat een man en een vrouw met elkaar trouwen. Dan zeggen we ja, samenwonen is ook goed. Als je dat dan maar duidelijk vastlegt. En dan gaan we nog iets verder. Ja, maar als je nou, dat is toch goed als je het aan elkaar belooft. Weet je, we verlagen onze norm ook om acceptatie in de maatschappij te vinden. Het is een beetje hetzelfde wat er een paar maanden geleden gebeurde. Dat de studienorm, het aantal punten voor eerstejaars, wordt verlaagd. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Maar als eerstejaars hoef je nu nog maar de helft van het aantal punten te halen. Dan mag je toch door naar het volgend jaar. Want ja, het is zo moeilijk en het is zo stressvol dat studeren. Zo gaan wij misschien ook wel eens een beetje om met ons christen zijn. Nou, we verlagen de norm wel een beetje. Ik heb vorige week in het ziekenhuis gelegen, niks ernstig, liesbreukje moest geopereerd worden. Maar ik heb niet naar de cijfers van die chirurg gevraagd. Dat doe je niet als je daar op een ziekbed ligt. Maar ik word liever geholpen door een arts die met 9 is afgestudeerd, als eentje die het met een 5,5 heeft gered. Toch? Ja, toch? Of niet? Ja, ik wel hoor. En wij hebben een paar zonnepanelen aan laten leggen. En dan komt er een monteur. En dan heb ik liever iemand, een monteur die met 9's van het mbo is afgekomen, dan eentje met een 5,5. Toch? En als ik een christen ontmoet, dan heb ik er liever eentje die zegt, wauw, daar kun je het aan zien, dan iemand die zijn normen allemaal heeft verlaagd en het op een akkoordje heeft gegooid met de wereld en er een beetje tussendoor fietst. Nou ja. De invloed van een vrouw op de man is niet te onderschatten. Dat zien we bij Izebel. En deze Izebel die gaat rond en die vertelt zelf dat zij een profetes is. Er staat nergens dat ze is aangesteld. Maar kennelijk is het een zelfbenoemde profetes. Formeren wij ons naar bepaalde opvattingen? Of soms hebben we misschien wel de angst om de confrontatie aan te gaan. De confrontatie met de wereld. Of ook de confrontatie in de gemeente. Onder het mom van liefde en tolerantie slikken we dan een heleboel door en een heleboel in. In zaken waar we eigenlijk wat van zouden moeten zeggen. In een feest hadden ze daar geen last van. Daar werd gezegd van dat is verkeerd, dat is niet goed, die leer houden we niet van. Maar daar was de liefde verdwenen. En hier bij Thyatira zie je van, oh, ze vinden elkaar allemaal vreselijk lief en heel erg aardig. Maar het kwaad wordt niet aangepakt. En ik noemde net wat voorbeelden, maar het kwaad wat hier kennelijk speelt, dat vinden we aan het eind van vers 24. Dat zijn kennelijk mensen die zich verdiept hebben in de zogenaamde verborgenheden van Satan. Het zijn dus mensen die kennelijk toch aangetrokken werden door het kwaad en onder het mom van dat moeten we toch eens onderzoeken hoe dat zit, eigenlijk langzaam van Christus afdreven. Ik hoorde een keer van een voorganger, die ging pornobanden bekijken, omdat hij toch eens wilde onderzoeken wat daar nou voor kwaad in zit. Nou, je voelt er op je klompen aan, dat gaat niet goed. Weet je, dat soort dingen. Dat is wat daar aan de hand was. Het was, om te zeggen, een gedoogcultuur. Nou, Christus waarschuwt in zijn brief en hij waarschuwt voor de gevolgen. Eventjes een dia terug. De gevolgen. De ziekte van Izebel. God tuchtigt, maar hij geeft wel tijd. Hij zegt ook, hoewel ik haar de tijd heb gegeven om te breken. Het is niet zo dat Christus meteen klaar staat en de kop eraf hakt. En een eind te maken. Nee, hij geeft de tijd. God respecteert ons. Hij respecteert ons doen, ons laten, onze wil. Maar hij is niet alleen de Heer, hij is ook een Heer. Hij geeft ons tijd. Hij is een Heer. En hij is de Heer. En dit schrijven aan Thyatira geeft weer hoe hij met zijn gemeente bezig is. En hoe hij ze op het rechte pad wil brengen. Hij zegt, jongens, stop hiermee, want het gaat niet goed. Maar God is geen God die dreigt en niet waarmaakt. Hij zal het zeker waarmaken. En een dodelijke ziekte voor wie haar volgen, stelt hij in het vooruitzicht. En God maakt zijn bedreigingen wel waar. Ik leerde ooit van een jurist, en dat is misschien ook goed om in je opvoeding mee te nemen. Ik leerde ooit van een jurist, die zei, je moet nooit dreigen als je het niet waar kunt maken. Dit is even niks met deze Bijbeltekst te maken, maar gewoon even praktisch. Ik hoor wel eens ouders tegen kinderen roepen van, als je niet dit of dat doet, dan mag je niet meer mee, of dan laat ik je bij opa en oma, of dan, weet je wel. Die kinderen hebben feilloos door dat je dat niet kunt maken. Dus die gaan gewoon door met hun gedrag. Dreig alleen met iets wat je waar kunt maken. Ook in het maatschappelijk leven. En je kunt wel met hele grote dingen roepen van, maar dan ga ik dit en dan ga ik dat. Dreig alleen met iets wat je waar kunt maken en daadwerkelijk uitvoert. En als God dreigt en als God zegt van, maar dat gaat gebeuren als je niet bekeert, dan maakt hij dat waar. Nou, we lezen er verder nooit meer over, dus hopelijk hebben ze zich bekeerd en omgedraaid. Ziekte in zijn algemeen is geen teken van straf van God. Maar God kan het wel gebruiken, laat dat heel duidelijk zijn. We leven in een gebroken wereld, waar ziektes voorkomen, waar ons lichaam niet volmaakt is. En waar we uiteindelijk allemaal een keer doodgaan. En ik had pas een gesprek met in een groepje en er zat een andere christen. En die zei vrij plomp verloren zo van, joh, het is niet belangrijk hoe oud je wordt, maar waar ga je heen als je sterft? We gaan allemaal dood. Aan een ziekte, aan een ongeluk, aan weet ik veel wat. Ons leven is eindig. Maar dat is een zegen. Want ons sterven, met ons sterven, verkrijgen we het eeuwig leven. Sterker nog, dat eeuwig leven hebben we nu al. Want het heeft Christus ons gegeven. Door zijn bloed, zijn opstanding, hebben wij eeuwig leven. Maar we gaan nog door die poort heen, dat we hem daadwerkelijk zullen zien. Nou, dan de oproep en belofte. Beloning. Beloning naar daden. Wie overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik macht geven over alle volken. Met een ijzeren herderstaf zal hij hen hoeden. Als aardewerk worden ze verbrijzeld. We zullen een beloning ontvangen. We zullen heersen met Christus. De overwinnaars. Wanneer ben je nou een overwinnaar? Als je alles doet wat in deze 7 brieven staat, als je dat allemaal hebt afgelegd, ben je dan goed genoeg voor het overwinnaarschap? Dan zou het afhangen van onze prestatie, toch? Wij zijn overwinnaars Omdat Christus overwonnen heeft. Wij zijn met hem overwinnaars. Als straks heel hypothetisch, stel je dat het vrouwenvoetbalelftal wereldkampioen wordt. Ik zeg het al heel hypothetisch, maar dan zijn wij kampioen, toch? Of niet? Nou, jullie zijn niet zo enthousiast voor voetbal, geloof ik. Of misschien niet vrouwenvoetbal, dat weet ik niet. Maar weet je, dan zijn wij als Nederlanders, zijn wij kampioen geworden. En zo zijn wij met Christus overwinnaars. Niet omdat wij gevoetbald hebben, maar omdat Christus gestorven is en is opgestaan, de dood heeft overwonnen. Daarom zijn wij overwinnaars. Dus als wij in die overwinning zullen blijven staan, dan krijgen wij de beloning om met hem te regeren. En deze uitdrukking, met ijzeren herderstaf zal ik hen hoeden, die vinden we terug in het Oude Testament. Zoals heel veel dingen in de Openbaring we terugvinden in het Oude Testament. De morgenster, het is Christus zelf. Hij zal opgaan in ons hart. En wij zullen met hem regeren. Niet omdat hij ons nodig heeft, maar omdat hij dat wil. Hij wil met ons regeren op de nieuwe aarde. En dan zegt hij, wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Nou, al deze brieven, deze 7 brieven, werden voorgelezen aan de gemeente in Klein-Azië. Maar ze worden ook voorgelezen in de 21ste eeuw, hier in Veenendaal. En hebben ook voor ons betekenis. Mag ik jullie oproepen om elkaar lief te hebben, zoals Christus ons oproept. En zoals ze in Thyatira deden. En mag ik jullie oproepen om vast te houden aan de leer van Christus. Zoals ze in Efeze deden en in Thyatira misschien een beetje lieten verslonzen. Want dan kan Christus voluit in ons werken. En zullen we een getuige zijn voor de wereld. Amen.